De vervolgende lezing uit het boek Richteren voor vanavond. De Bijbellezing is 15, hoofdstuk 15 aan de beurt. Richteren 15, versen 1 tot en met 13.
Het geschiedde na sommige dagen, in de dagen van de tarweoogst, dat Simson zijn huisvrouw bezocht met een geitenbokje. En hij zeide: laat mij tot mijn huisvrouw ingaan in de kamer. Maar haar vader liet hem niet toe in te gaan. Want haar vader zeide: ik sprak zeker dat gij haar ganselijk haatte. Zo heb ik haar aan uw metgezel gegeven. Is niet haar kleinste zuster schoner dan zij? Laat ze u toch zijn in plaats van haar. Toen zeide Simson tot hen lieden: ik ben ditmaal onschuldig van de Filistijnen wanneer ik aan hen kwaad doe. En Simson ging heen en ving 300 vossen en hij nam fakkelen en keerde staart aan staart en deed een fakkel tussen twee staten in het midden. En stak de fakkelen aan met vuur en liet ze lopen in het staande koren der Filistijnen. En hij stak in brand zowel de korenhopen als het staande koren, zelfs tot de wijngaarden en olijfbomen toe. Toen zeiden de Filistijnen: wie heeft dit gedaan? En men zeide: Simson, de schoonzoon van de Timniet, omdat hij zijn huisvrouw heeft genomen en heeft haar aan zijn metgezel gegeven. Toen kwamen de Filistijnen op en verbrandden haar en haar vader met vuur. Toen zeide Simson tot hen: zoudt gij al zo doen? Zeker, als ik mij aan u gewroken heb, zo zal ik daarna ophouden. En hij sloeg hen, de schenkel en de heup, met een grote slag. En hij ging af en woonde op de hoogte van de rots van Etam. Toen togen de Filistijnen op en legerden zich tegen Juda en breidden zich uit in legie. En de mannen van Juda zeiden: waarom zijt gij lieden tegen ons opgetogen? En ze zeiden: wij zijn opgetogen om Simson te binden, om hem te doen gelijk als hij ons gedaan heeft. Toen kwamen 3000 mannen af uit Juda tot het hol der rots van Etam en zeiden tot Simson: wist gij niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt gij ons dan dit gedaan? En hij zei tot hen: gelijk als zij mij gedaan hebben, alzo heb ik hun lieden gedaan. En ze zeiden tot hem: wij zijn afgekomen om u te binden, om u over te geven in de hand van de Filistijnen. Toen zei Simson tot hen: zweert mij dat gij lieden op mij niet zult aanvallen. En ze spraken tot hem, zeggende: nee, maar wij zullen u wel binden en u in hun liederhand overgeven. Doch wij zullen u geenszins doden. En zij bonden hem met 2 nieuwe touwen en voerden hem op van de rots.
We willen vanavond samen over dit gedeelte nadenken. En ik volg dan ook voor het gemak maar het thema en de verdeling die dominee Polinder heeft uitgedacht. Simson en zijn strijd tegen de Filistijnen. Het gaat om 3 dingen in dit gedeelte: zijn roeping, zijn eenzaamheid en zijn volk. Ja, dat is een mooi psalm, 69 vers 14. Je hart kan er zo van open gaan, vindt u niet? Daar was het wel heel ver van vandaan, de dagen die we net gelezen hebben uit Richteren 15. Toen leek het er nog niet zo heel erg op. Daar zal mijn volk, zijn volk weer wonen naar zijn raad. Het was maar heel treurig gesteld. Maar de Heere zal gedenken aan zijn verbond. En het zal allemaal toch gaan zoals hij besloten heeft. En het komt allemaal goed. Gelukkig die dan op hem mag zien en het van hem alleen mag verwachten. Want het komt goed, zo leert de geschiedenis van vanavond ook weer. Ondanks dat volk, ook ondanks de ambtsdragers en zo, ondanks Gods volk, ja, kun je ook zeggen, komt het toch goed. Daar zorgt de Heere dan zelf voor. Psalm 69, vers 14. Een mooie psalm. Straks zingen we Psalm 116, 5 en 9. 5 en 9 uit 116 na de preek. Het gaat dus over Simson en zijn strijd tegen de Filistijnen, waartoe hij dus geroepen was. Dat is het eerste punt, zijn roeping. Het was dus geen hobby van hem. Het was ook niet zijn eigen wens. Nee, hij was ertoe echt door God toegeroepen om een begin te maken met de verlossing. En dat heeft hij 20 jaren mogen doen. 20 jaren lang heeft de Heere hem willen gebruiken. En niet te vergeefs. Want als de Heere iemand roept en zendt, dan is dat nooit te vergeefs. Maar ja, zijn roeping. Een roeping is van boven, die is ook duidelijk uitgesproken, maar moet wel getrouw worden vervuld natuurlijk. De roeping, dat is het eerste, onze eerste gedachte. We letten ook op zijn eenzaamheid. Roeping brengt ook wel eenzaamheid met zich mee. Ja, het gaan van Gods weg gaat zo in tegen de weg die velen gaan in de wereld. Dat brengt eenzaamheid met zich mee. Strijd heeft Simson ook gekend. Met Filistijnen en met een nog grotere vijand heeft hij gestreden. Ja, en die woonde heel dicht bij huis, in zijn eigen hart. Daar heeft hij ook mee, is hij ook mee geconfronteerd. En ja, we weten hoe dat gegaan is. Toch is het ook met Simson goed afgelopen. Wat is dat een voorrecht als het met een mens toch goed afloopt, hè? Wat is dat toch een voorrecht als het toch goed mag gaan? Eind goed, al goed. Daar zorgt de Heere dan zelf voor. Daar staat hij zelf voor in. Dat is nou zijn werk. En daar mag een mens op hopen. Ja, dan gaat het ook nog ten derde over zijn volk. Het volk van Simson, ja. Zijn broedervolk dus. Maar het gaat ook over het volk van God. Israël, dat bondsvolk. Daar kunnen we niet zoveel mooie dingen van zeggen. U, weet u wat moois te zeggen? Wat goeds van een mens? Nou, in dit gedeelte worden we toch weer beschaamd. Want er is ook nog een God van dat volk. Ja, en dat maakt God zo groot. De God van dat volk. Hè? Ja, en daarom komt het goed. Ja, Simson, toch een vreemd persoon. Hij moest strijden en zonder leger. God heeft geen leger nodig en hij keurde het ook niet goed nodig dat Simson een leger kreeg. Hij werd geroepen alleen. Het is ook een Einzelganger geweest, een op zichzelf staand figuur, een bijzondere man ook, met een heel bijzonder karakter. Een man die er ook uiterlijk echt als een stevige man, een stoere man uitzag. Sterk was hij. Maakte God hem, bedoel ik. Ja, sterk maakte God hem. Je kon aan hem zien dat hij geroepen was aan zijn lange haren. Dat moest hem zelf ook herinneren aan zijn roeping. De Heere herinnert er altijd weer aan zijn roeping. Maar het moest ook het volk herinneren aan Gods trouw. God had het volk iemand gegeven, geroepen, om dat volk ten voordele, ten nutte van dat volk. Dus zodra ze hem zagen, moesten ze eigenlijk vol verwondering zijn dat de Heere nog naar dat volk omzag. Maar ja. En Simson, ja, we komen hem hier ook weer tegen als een man die het niet in eigen kracht kon. Als er een heldendaad is, dan staat er eerst en toen dreef de geest hem of de geest werd vaardig over hem. Dus heldendaden kun je alleen maar verrichten door de Heilige Geest. In het geloof, in de kracht die God verleent. Want als je op jezelf teruggeworpen wordt, en dat zien we in het boek, in het leven van Simson toch ook. Als je op jezelf teruggeworpen wordt, hebt u ook de geest zo nodig gekregen in uw leven? Omdat u uw zwakheid hebt leren kennen? Onze onbetrouwbaarheid? En de lust tot het gaan van verkeerde wegen? En daarom de geest zo nodig gekregen? De geest die ook vader werd over Simson vanaf het begin. En dan kon hij van alles en nog wat aan, ook toen die leeuw hem besprong. Maar ook aan het einde van die bruiloftsweek, waar we de vorige keer dan van hoorden. Hij heeft inderdaad gezorgd voor 30 stel kleren. Voor die 30 metgezellen, die 30 bruidsjonkers. Maar hij heeft er dus wel 30 Filistijnen voor doodgeslagen. Ja, dat was een roeping, hè? Niet zeggend, jongen. Ja. Er zijn wel heftige dingen in de Bijbel. Aangrijpende dingen. Waarvan je zegt, jongen, hè, dat allemaal gebeurt. Hè? Maar het was zijn roeping. Simson was geen kwajongen die dacht, ik zal dit eens uithalen en dat eens uithalen. Soms heeft hij wel rare dingen gedaan, dat zie je vanavond ook wel. Maar je moet uitgaan van zijn roeping. Ja, de Filistijnen heersten over Israël. En daar is al heel veel mee gezegd. Die hadden daar niks te zoeken in het beloofde land. Dat was het land dat God aan Israël gegeven had. En dat ze daar waren, ja. Dat was ook weer de schuld van het volk. Dat is ook zo. Maar de Heere bleef erbij, dat land is voor mijn volk. De Filistijnen hebben er niks mee te maken. En daarom formeerde hij Simson. Hij heeft Simson gemaakt als een richter die ervoor moest zorgen, een begin moest maken met de verlossing van de Filistijnen. En dat is dan ook gebeurd. Hij heeft grote overwinningen behaald, zelfs op de dag dat hij zelf stierf. God heeft zijn belofte vervuld. God zou Israël verlossen van de Filistijnen, zoals God verlost van de vijanden en zijn volk zalig maakt. Ja, Simson ging toch soms ook wel eigen wegen. Het einde van zijn leven is eigenlijk iets om je voor weg te schamen, vindt u niet? Ja, een kind van God in de armen van een hoer. Kan verkeren. Ja. En dan moet je niet zeggen, daar heeft de geest er niet voor bewaard. Want de Heilige Geest moet ook altijd nog weer verzocht worden en aangebeden en gevraagd om zijn hulp. Ja. Maar dat huwelijk met de Filistijnse, dat liep natuurlijk op helemaal niks uit. Mocht ook niet van de Heere. Nee. Hij ging dan vaak toch wel eigen wegen. En die vrouw, hij hield wel van die vrouw, zei die, maar ja, och. Die vrouw hield in ieder geval niet van hem. Je hebt mij niet lief, meesmuilde ze. Je hebt mij niet lief, zeg op, wat is het raadsel? Maar zij had hem niet lief. Nee, zij had hem niet lief. En dat heeft Simson natuurlijk wel gevoeld. Na dat huwelijksfeest 7 dagen lang zit hij dan weer thuis bij zijn vader en moeder. Boos op de Filistijnen vanwege al hetgeen er gebeurd is. Als hij dan na verloop van tijd weer naar zijn vrouw teruggaat. Ja, hij was dan toch eigenlijk wel getrouwd, ja. Als je helemaal getrouwd bent, ja. Hij was getrouwd met die Filistijnse. En hij ging bij haar op bezoek met een geitenbokje, cadeautje voor haar. En wilde weer contact met haar. En bij de deur wordt hij tegengehouden door zijn schoonvader. Hij komt er dus niet in. Ja, zegt die schoonvader, ik dacht, je komt toch niet meer terug. En ik heb nog wel een dochter, die is nog knapper dan je vrouw. Ja, dat was ook weer een belediging voor Simson. Hè? Iemand die knapper is dan je vrouw. Dat zei die schoonvader dus. En ja, je kunt met haar wel trouwen. Ja, zo gaat het dus als je de wetten van God en de regels en de orde die de Heere opgesteld heeft aan je laars lapt en zelf maar een beetje doet. En dat was ook het gevaar voor Israël. Israël had een wet. Had een God en daarom ook een wet. En die goddelijke wet, die te houden, dat zou voorspoed en vrede en leven geven. Ja, maar ze leefden ondertussen daar ook in Israël net als de, eigenlijk net als de Filistijnen. En aan het land eromheen. Ja, ze leefden naar het goeddunken van hun eigen boze hart. En als dan Simson verneemt dat hij niet bij zijn vrouw kan komen, ja, zegt hij dan, nu ben ik eigenlijk wel dwaas geweest ook, komt hij dan tot inkeer en zegt hij, wat doe ik eigenlijk ook allemaal? Kan soms wel lang duren voordat de mens dat inziet en dat erkent en daar zover komt, hè? Maar Simson dus, nee. Hij wordt vreselijk boos. En hij wil zich berekenen op de Filistijnen. En nou, dan gebeurt er dit. Dan krijg je die akelige geschiedenis dat die 300 vossen weet te vangen. Of jakhalzen misschien zijn het geweest, kan ook nog wel. Dat is al een prestatie op zich. 1 vos vangen is denk ik al heel moeilijk. 300. Allemaal bij elkaar gedreven. En dan bindt hij ze met 2 aan 2 staten naar elkaar. Fakkel ertussen en hij jaagt ze weg. Die beesten in doodsnood natuurlijk. En dan jaagt ze het korenveld in en de boomgaarden en de wijngaarden. En ja, was dat goed? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. In de eerste plaats dat lijden voor die beesten. Beesten zijn ook bang voor de dood. Ja, beesten zijn ook bang voor de dood. Ik vond het vroeger nogal eens interessant om op Urk te kijken naar het slachten van een koe. En er was een keer een koe ontsnapt. Ze hebben hem wel weer te pakken gekregen natuurlijk. Ik vertelde het thuis en mijn moeder zei, ja, een vlieg, die vliegt al weg. Die wil al leven als je hem probeert te slaan. Ja, de dood is in de wereld gekomen door de zonde. En daar lijden dieren ook onder. Hè? Lijden dieren ook onder. En als je een trouwe hond hebt en die gaat dood, dan mag het je wel verootmoedigen. Hè? Dan mag je wel eigenlijk voor in de schuld komen. Die hond hoeft dat natuurlijk niet, maar jij wel. De dood is in de wereld gekomen door de zonde. En gaat door tot ook de dierenwereld. Er is veel lijden, ook in de dierenwereld. Goed zijn voor dieren is dus een christelijke opdracht. Ja? En wat Simson hier dus doet. En dat daardoor, door dat kabaal, alles in brand vliegt. Koren. Boomgaarden. Ja, dat was ook een zonde. Mocht ook niet. De aarde is toch des Heeren. Wie doet het koren groeien en wie geeft de vruchten? Dat heeft toch de Heere gegeven? Ja, als Israël een volk, een vijandig volk of een vijandige stad ging belegeren, dan was het verboden om aan de bomen, de vruchtbomen te komen en zo. Dat was verboden hoor. Ja, moest je het maar laten staan. Het was eten. Nou. Dit is een grote schadepost. Daarin zie je dat Simson ja, ook een zondig mens was met rare dingen. Als je door de Heere geroepen wordt, dan kan het zijn dat dwars door alles heen, hè, door hetgeen je dan als je roeping moet doen en volbrengen, dat er ook zondige lijnen en menselijke tekorten doorheen lopen. Daar komt elke ambtsdrager wel achter. En het is ook goed dat hij erachter komt. Iedereen die een verantwoordelijke taak heeft, die zit er zo vaak zelf tussen. Je hebt echt vergeving nodig. Je moet niet denken dat God alles van zijn kinderen maar goed vindt. Je hebt echt vergeving nodig. Toen ik dominee werd, zei mijn vader, nou ga je nog meer zondigen. Ja, zei ik, nog meer zondigen. Ja, nou krijg je ook nog ambtelijke zonden. Maar hij zei er wel bij, ook voor ambtelijke zonden is er vergeving. Ja, dat zei hij ook. En dat is gelukkig ook zo. Dat heb ik zelf ervaren en u misschien toch ook wel. En daarom is de Heere zo goed, hè? En teken je toch altijd weer bij, omdat de Heere zondige mensen wil verdragen. In het ambt of buiten het ambt. En dat doet hij alles om Christus wil. We hebben toch in alles zo dat verzoenend bloed van het offerlam nodig. Ja, die roeping. Maar goed. De Heere zou zelf ook wegen banen voor Simson, zodat hij die roeping kon vervullen. Maar die roeping maakte hem natuurlijk wel erg eenzaam. Simson is een eenzaam mens geweest. En als enig kind al, oudere ouders, dat valt ook niet mee natuurlijk. En als je dan enig kind bent, en die ouders die keken natuurlijk goed naar hem wat hij deed en wat hij niet deed. Ja, die huwelijksaffaire maakte hem ook eenzaam, dus geen liefde van zijn vrouw. Bedrogen door die bruidsjonkers. Het doodlaten van zijn vrouw, het verraad. Ja, dat heeft hem eenzaam gemaakt. Maar de zonde maakt vooral ook eenzaam. Dat ook, dat vooral. De Filistijnen zijn natuurlijk heel kwaad geworden op de schade, door de schade die hij veroorzaakte door die vossen. En toen hebben ze dan daarop weer wraak willen nemen. En zo herhaalt zich de geschiedenis. Wraak nemen op enzovoort. Zelf alles in handen nemen. Dit doen, dat doen. Zo reageren op de dingen. En dan krijg je toch geen oplossing. En dat is bij Simson toch wel heel erg moeilijk geweest. Dat hij zichzelf in moeilijkheden bracht. Maar het is op zichzelf ook waar. Als je geroepen wordt door de Heere, dan kan het zijn, dan kan het gebeuren dat je ook gaat leren wat eenzaamheid is. Want de eenzaamheid hoort bij het kindschap van God. De wereld, ja, daar kun je niet mee overweg. Je hebt dingen in je leven die de wereld niet kent en die jij wel kent. Vaak een eenzame strijd ook tegen de zonde. Ja, dat maakt ook eenzaam. En dat had Simson dan ook. Maar toch had hij, en dat is dan zo mooi, hè, dat geldt voor al Gods kinderen, God aan zijn zij die hem hielp in zijn strijd, in zijn roeping tegen de Filistijnen. Als dan Simson dit doet met die vossen en de Filistijnen uit nijd en woede zijn vrouw, die dus inmiddels aan een ander gegeven is, en zijn schoonvader in hun huis verbranden, vreselijk, hè? Wat een geschiedenis er toch ook, dan gaat Simson dat weer breken. En daarin wordt hij dan weer gezegend. Dan komt de geest van de Heere weer over hem. Dan mag hij zijn roeping weer vervullen. En slaat hij onder de Filistijnen een grote slag. Hij slaat ze, de schenkel en de heup staat er, dat betekent gewoon kort en klein slaat hij ze. Hij ging stevig tekeer. En dat alleen, hè? Helemaal alleen. Zie je, dan helpt de Heere hem weer. Dan wordt de geest weer vaardig over hem. En dat wilde de Heere nu doen om Simson te laten zien dat de weg, de roeping vervullen die de Heere, waar de Heere dan mee komt, dat dat gezegend wordt. Dat wordt zeker ook gezegend. Maar ja, dan gaat Simson, dat is het vervolg van de geschiedenis, zich terugtrekken. Hij gaat in de buurt van Bethlehem wonen, in een hol. Ja, dat hoort ook wel een beetje bij zijn vreemde leven. In een hol gaat hij wonen. Op een rots, in een rotsgebergte, het rotsgebergte Etam. Daar trekt hij zich dan terug. Daar heeft hij dan zeker ook behoefte aan. om zich terug te trekken. Dat u misschien ook wel je toch af en toe eens terugtrekken. Hè? In de turbulente van je bestaan. In de vragen die je hebt. In de tijd waarin je leeft. Met alles wat op je afkomt. Je terugtrekken. En zo komt dan Simson in een hol terecht. Een hol, ja. Daar heeft hij een tijd gezeten. En daar hoeft het helemaal niet verkeerd te zijn. In je eentje. Als je de eenzaamheid zoekt. Dat zijn vaak de plekken waar de Heer dan op bezoek komt. Daar zijn meer voorbeelden van in de Bijbel. En dat heb je ook nodig om tot jezelf te komen, om tot rust te komen, om je leven te overdenken, je roeping te overdenken. Ja. Maar het is wel een eenzaam bestaan. Ja, hij ging niet terug naar zijn vader en moeder, want de Filistijnen konden hem daar natuurlijk vinden. Dus hij ging in een of ander hol wonen. Hebreeën 11 noemt zijn naam ook Simson. En zegt ook dat van Gods kinderen er zijn geweest die in holen hebben gewoond. Dan hoort Simson dus ook bij. Een hol. Maar dan op een dag, dan komt een grote teleurstelling. Dan staan er 3000 man voor de deur. Een hele grote schare. Die weten waar Simson is en ze komen hem opzoeken. Wat komen ze doen? Zijn het Filistijnen die hem gevonden hebben en hem nu Moris gaan leren? Nee, het zijn zijn eigen broers. Het is zijn eigen broedervolk die komen. Wat komen ze doen? Vragen of Simson hun richter wil zijn, hun redder. Vragen of Simson hen bevrijden wil van de Filistijnen, want zij hebben daar ook zoveel last van. Erkennen ze hem als richter, omdat ze gehoord hebben dat hij al vele overwinningen op de Filistijnen heeft behaald. En omdat toch per slotverrekening een Nazireër is, die door God zelf is afgezonderd voor dit werk. Nee, een hele grote teleurstelling voor Simson. Want ze zeggen tegen hem dat hij tevoorschijn moet komen, want ze willen hem uitleveren aan de Filistijnen. Je weet toch wel, Simson, dat de Filistijnen over ons heersen? Vreemd, hè, die gedachte, ja. Ze zuchten er dus blijkbaar niet onder. Ja, wat het nou geweest is. In ieder geval, ze legden zich erbij neer. Ze kwamen niet tot inkeer dat de Filistijnen over hen heersten. Ze zeiden niet dat is vanwege onze zonde. Ze legden zich er gewoon bij neer. Want als er vijanden kwamen en het volk Israël overheerste, was dat altijd vanwege de zonde. Maar niks ervan. Geen verootmoediging. Je weet toch wel dat de Filistijnen de baas zijn? Dan moet je niet zo raar doen, Simson, om tegen ze op te staan. Er komt alleen maar narigheid van. En dan gaan die 3000 man hem binden, vastbinden. En met twee nieuwe touwen dan, hè, geboeid wordt hij. En zo afgevoerd naar de Filistijnen die verderop ergens op zijn uitlevering wachten. Het is wel heel opmerkelijk dat Simson dan niet kwaad wordt. Hij kon goed kwaad worden, dan moest je oppassen voor hem. Hij gaat mee, ja. Hij gaat mee. Hij laat zich binden. Ze moeten wel zeggen, zweren dat ze hem niet zullen doden, maar hij gaat mee. Nou, daar gaan ze dan. Op weg naar de Filistijnen. Hun eigen volk levert Simson uit aan de vijand. Zie je ze gaan? Wel belachelijk natuurlijk, zo'n hele grote groep om één man te vangen. En zo eindigt het gedeelte wat vanavond onze aandacht vraagt. Simson wordt verraden. Door zijn eigen volk. Meegenomen wordt hij naar de Filistijnen. Hoe dat verder afgelopen is, dat horen we dan de volgende keer. Dat weten we natuurlijk al wel. Maar het is goed om er dan pas goed bij stil te staan. Wat is dat toch geweest, dat het volk hem niet erkende als richter? Het is de oerzonde die hier openbaar komt weer. God niet willen erkennen. De leidslieden die God zendt om het volk te regeren niet willen erkennen. De profeten die God naar het volk stuurt niet willen erkennen. Dat is nu het volk Israël. De Heere had bemoeienis met het volk, keek om naar het volk, maar ze weigerden de Heere daarin te erkennen. Ze zagen daarin zijn trouw en goedheid niet. Nee, dat is de zonde geweest van het volk Israël en ik noemde dat de oerzonde. Want dat leeft nu ook in het mensenhart. Dat is nu wat ook Christus dus is overkomen. Christus die ook daar een mooie gelijkenis, een gelijkenis die helemaal niet mooi is trouwens, heeft verteld van die wijngaardeniers. Die pachters die dan op de wijngaard van hun meester moesten passen. En na verloop van tijd zond die heer knechten om de winst, de opbrengst op te halen. En de Heer Jezus zegt, ze hebben de een gedood en de ander gestenigd en een ander weer kwaad aangedaan geslagen. En toen zei die Heer van die wijngaard op slot, nou zal ik mijn zoon zenden. En ze zullen mijn zoon toch wel ontzien. Ja, dat zei de Heer van die wijngaard. Maar nee hoor, ook de zoon hebben ze gedood. Laat ons hem doden, dan is de wijngaard helemaal van ons. Daarin tekent de Heer Jezus de situatie van het volk Israël tot in de dagen van de Heer Jezus aan toe. Want hij zei, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt, die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ook ik u willen bijeenvergaderen. Gelijk een hen haar kiekens, maar gij hebt niet gewild. Ja, toen heeft Christus geweend over Jeruzalem, over de onwilligheid van Jeruzalem. Dat is nu een mens. Dat is, zei ik al, ook Christus overkomen. Gezonden tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Er was geen plaats in de herberg, er was geen plaats in Bethlehem, we moesten vluchten naar Egypte, er was geen plaats in de synagoge in Capernaum, er was geen plaats voor hem in de tempel. Ze hebben het uitgeroepen, weg met hem, kruisigt hem. Dat is met de zaligmaker, de beloofde, de Messias, die het volk redden zou, gebeurd. Echt gebeurd. En dat heeft hij ook van de zijnen ondervonden. Ook van de zijnen ondervond hij onbegrip en tegenwerking. Zij begrepen ook niet wat hij, waarvoor hij gekomen was. Wat zijn missie was. Dat hij gezonden was door God de Vader om zaligheid te verwerven. Een zaligheid die ze zelf niet konden verwerven in eigen kracht. En daartoe had de Heere hem gezonden. En dat begrepen ze toch ook immers niet. Ja, Judas heeft hem verraden. Petrus heeft hem verloochend. Is ook weer gebeurd. En ze hebben hem allemaal verlaten toen hij in de hof van Gethsemane gearresteerd werd. U heeft het gezien. Simson heeft zich gewillig overgegeven aan dat broedervolk van hem. En hij liet zich binden en is met ze meegegaan. En hoe het verder is gegaan, dat horen we dan nog wel. Maar met de Heer Jezus is dat ook zo gegaan. Hij liet zich ook binden. Hij werd niet gebonden of tegen zijn zin en wil in meegesleept door die woedende scharen die tot hem kwamen met stokken, met messen, met zwaarden. En de Heer Jezus die zei al, Vreemd, ik was elke dag bij u in de tempel en waarom komt u zo tot mij? En de Heer Jezus heeft zichzelf overgegeven. Als u dan mij zoekt, laat deze heen gaan en zelf strekt hij zijn handen uit om gebonden te worden. Voor een volk dus dat hem geweigerd had. Voor die domme discipelen, die niet wisten wat de missie van hun meester was, die hem soms zelfs wilden tegenhouden op die weg, gaf hij zich gewillig over. Dat toont ons dus in de eerste plaats de dwaasheid van het volk, de dwaasheid van een mens, maar vooral ook de gewilligheid van de heiland om zulke mensen nu te redden. Om voor zulke mensen nu richter, koning, priester en profeet te zijn, verlosser en zaligmaker. Daarom komt het uiteindelijk goed, ja. Omdat Christus zo is. Omdat hij getrouw is aan zijn roeping. Want hij is, anders dan Simson, geroepen om volkomen en definitief en echt te verlossen. Niet van een paar akelige Filistijntjes, maar van de grootste vijanden die er zijn. De zonde, de wereld, Satan, de dood. Daarvoor werd hij gezonden. En hij heeft een volkomen verlossing aangebracht. En dat heeft hij helemaal gewillig gedaan. Hij heeft niet geleden voor lieve, aardige mensen. Ja, nou ja, ik moet er wel over denken hoor, of ik dat wel zou doen, maar voor aardige mensen heb ik ook al wat over. Maar Christus gaf zichzelf voor ellendige zondaren, voor onwillige mensen, voor mensen die gekozen hebben om op zichzelf te wonen, om te doen wat goed is in het eigen hart, om niet te vragen naar de wil van God, die een haat hebben tegen de gezondene van God. Het kan een profeet zijn, maar het was ook de allerhoogste profeet die dit lot onderging. Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Wat heeft Simson allemaal gedaan? Hij heeft de Filistijnen willen verslaan en later ook weer ten gunste van dat volk. Daar had de Heere hem voor gezonden. God had ten gunste van zijn volk Israël Simson verwekt. En hij had de verschillende overwinningen behaald. En hij was door de Heere gestuurd. Dat kon je aan hem zien. Zijn lange haar ook. Hij was gestuurd door de Heere. En dan toch niet erkend. Hè? Ja. Hoe is dat nou bij u? U kent de zaligmaker toch ook wel? De Christus die gezonden is om te verlossen van zonde, schuld en dood, die elke zondag gepredikt en voorgesteld mag worden? Hebt u hem al mogen erkennen? Of is er nog die onwilligheid om voor hem te buigen, om los te laten het leven dat je lief is? De onwilligheid om je te wenden tot de Heere, om zijn genade? Dan, ja, dan krijg je deze koning tegen. Als er geen vallen is voor hem, dat zal uw val dan worden. Daarom zegt de schrift ook dat we hem moeten erkennen en kussen. Hè? De zoon erkennen. En welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer. En daarom is het goed dat we erop gewezen worden dat wij hem nodig hebben. Dat wij vastzitten, gebonden zijn, zelf gebonden zijn aan de zonde, aan de wereld en daarom aan de eeuwige ondergang. Dat we ons daarvan niet kunnen verlossen. Dat wij voor de dood hebben gekozen in plaats van voor het leven. Het is nodig dat we dat leren ontdekken. Omdat we hem nodig zullen krijgen. Dan kan er toch ook die houding zijn van ook het volk toen. Hè? Wist je niet dat de Filistijnen over ons heersen? Helemaal geen strijd. Dat apathische. Maar zien dat wij machteloos zijn. En dat we echt verlost moeten worden. En dat Christus nu gekomen is om gebonden te worden. Om anderen te ontbinden. Ja, de Heer Jezus was ook onschuldig toen hij gearresteerd werd. Maar achter heel de geschiedenis, achter heel die lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus die zichzelf vrijwillig gaf, zien we toch dat God de Vader rechtvaardig zijn weg gaat om de zonde te straffen en te veroordelen in het vlees. Zien we toch ook God, de Vader, die de zonde niet ongestraft kan blijven, maar die ze bezoeken moet. En die dat dan ook doet. En de zonde bezoekt zelfs aan zijn eigen lieve zoon. Dat zien we hier. Ja, en dat maakt het alles nog heerlijker, nog rijker. Simson, we kunnen zoveel negatieve dingen van hem vertellen, maar van de Heer Jezus toch niet. Maar hij werd tot zonde gemaakt, gebonden door God de Vader als het ware zelf, ondergegaan, omgekomen. En dat, om gebondenen daarin, in die weg, en daarom ook vrijheid uit te roepen, opening van gevangenis. Dat is het grote doel. Zegt u niet met mij, wat is er in Christus toch een heerlijke zaligheid en verlossing te vinden voor de grootste der zondaren. Twijfelt u daaraan? Nee toch? Zegt u misschien, ja, zou het voor mij wel kunnen? Ik heb het zo verzondigd. Ja, het gaat vanavond ook weer over een zondig volk. Maar daarvoor wilde Christus de dood ingaan. Voor zulke mensen wilde hij zich geven. God de Vader heeft hem gezonden uit liefde voor verloren zondaren. God de Zoon ook heeft ook diezelfde liefde. Al zo lief heeft ook Jezus de wereld gehad, dat hij zichzelf gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet om zou komen. Gewillig heeft hij zich gegeven tot in de dood. Ja, de dood van het kruis. Daarom, Simson, laten we voor vanavond maar weer even zitten. Daar hebben we nog weer genoeg van gehoord. Maar van Jezus Christus en die gekruisigd, daar kun je toch nooit genoeg van horen. Daar kun je toch echt nooit genoeg van krijgen, ook als je hoort van zijn liefde die zich geeft voor zondige mensen. En dat hij dat ook doet, opdat hij verheerlijkt wordt, dat ook. Dat God de Vader zijn eer zou krijgen, ja, maar ook opdat zondaren zalig zouden kunnen worden. Daarom twijfel niet, nooit, aan de trouw en goedheid van de Heere Jezus. Ook niet als u zeggen moet, ik heb het weer verknoeid en weer verzondigd. Hij is de getrouwe. En hij wil de verlosser zijn. Degene die dan in die weg zo heerlijk en zo schoon wordt. Aanbiddelijk. Hè? Vindt u ook niet dat hij zo is? Je kunt bij hem terecht. Hij zal je niet laten vallen. En hij kan de vijanden in je leven, al zijn ze nog zo sterk, en dan zit u nog zo vast aan het kwaad, hij kan u toch helpen. Hij is een volkomen zaligmaker. En hij doet dat door zijn liefde, de liefde van God, in je hart uit te storten. De Heilige Geest te geven, waardoor Christus verheerlijkt wordt in het leven van zondige mensen. Ja, dan gaan we zingen van het heil. Dan gaan we zingen van verlossing, omdat de Heere goed is. Zijn Zoon heeft gezonden tot verlossing van zondaren. En dan wordt het gevraagd, ook met Psalm 116 zien we dat, wat we nu gaan zingen, Psalm 116. Dat iemand gebonden ligt in banden van de dood en mocht roepen tot de Heere om verlossing. Och Heer, och wierd mijn ziel door u gered. En dan hoort God. En zegt de dichter, hij is al mijn liefde waardig. En vandaar dat de psalm ook vervolgt. Gij hebt, o Heere, in het dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Mijn voet geschraagd. die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Amen.